Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, de Vader, en van Christus, Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen met elkaar uit Psalm 102, eerst het vijfde en het zesde vers. De as verstrekt mijn kwijnend harte, vers 5 en 6 uit de 102e psalm. We zingen het zevende vers van dezezelfde psalm, na de belijdenis van het geloof. Psalm 102, vers 7. In gemeenschap met de kerk van Jezus Christus van alle eeuwen en plaatsen, gemeente, belijden wij nu ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Laat ons gemeente samen nu bidden. Wij komen tot u, Heere, omdat gij tot ons bent gekomen. Het is niet zozeer een komen van ons. Het is ook niet zozeer dat wij anders kunnen. Maar gij zijt bij ons nu, in het gewaad van uw woord. Eigenlijk hoeven wij niet te komen in krachten die van ons zijn, in goede voornemens en een vastbesloten wil. Gij zelf zijt het die dit gewild hebt, in de Zoon van uw liefde dat gij wonen wilde, hier in uw verloren schepping. Daar waar wij ons hadden teruggetrokken, waar wij al lang waren weggegaan en deze schepping aan haar lot hadden overgelaten. U heeft het behaagd om tot ons te komen en bij ons te zijn. Het woord dat vlees geworden is en onder ons heeft gewoond. Gij zelf werd mens. Gij kwam naar de diepste diepte. Gij ging beneden ons staan. En gij zult eenmaal in de wederkomst van uw Zoon de ganse schepping uit die diepte omhoog brengen, zodat ze een levend loflied opnieuw is, een nieuw paradijs, en alles wat zich tegen u verheft, de boze en zijn ganse rijk, daarbuiten gesloten. Wilt u in deze weken van Advent ons aangezicht richten naar die dag, en in dit uur vanuit het laatste Bijbelboek ons nader doen zien wat u vanmorgen ons verkondigde, hoe Jeruzalem, hoe de berg Sion eruit ziet vanuit het einde gezien, zoals u het aan Johannes uw dienstknecht hebt geopenbaard. Wilt u daarbij ons uw Heilige Geest verlenen, naar uw belofte, zoals u ons allen beloofd hebt, dat die Geest ons wil toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben. Laat dat vanmiddag gebeuren. Niet in de onzekerheid en de twijfel of de geest dat wel wil, maar in de vaste belofte en zekerheid dat het aan ons voorhoofd verzegeld is. En wee de mens die aan uw belofte durft twijfelen. Leer ons zo buigen onder uw woord, o hemelse Vader, als kinderen in de Zoon van uw liefde, aangenomen. En laat ons onze weg dan vervolgen met blijdschap, als wij het evangelie gehoord hebben en het ook gezien hebben met ogen van geloof, met een hart van hoop en van liefde, opdat u, onze hemelse Vader, verheerlijkt worden in deze wereld van duisternis, wanneer de mensen onze goede werken mogen zien. Tot uw lof, uit genade. Amen. Gemeente, wij mogen nu de schrift openen. Vanmiddag uit het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring opnieuw. Maar de eerste schriftlezing die daarop betrekking heeft is uit het Oude Testament, Psalm 125. De 125ste psalm. Een lied Hama'alot. Die op de Heere vertrouwen zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar blijft in eeuwigheid. Rondom Jeruzalem zijn bergen, alzo is de Heere rondom zijn volk, van nu aan tot in eeuwigheid. Want de scepter der goddeloosheid zal niet rusten op het lot der rechtvaardigen, opdat de rechtvaardigen hun handen niet uitstrekken tot onrecht. Heere, doe de goeden wel en hun die oprecht zijn in hun harten. Maar die zich neigen tot hun kromme wegen, die zal de Heere wegdoen gaan met de werkers der ongerechtigheid. Vrede zal over Israël zijn. Hier eindigt onze eerste lezing. Uit het Nieuwe Testament, Openbaring 14, vers 1 tot en met 5. Openbaring 14, bij vers 1. En ik zag, en ziet, het lam stond op de berg Sion, en met hem 144.000 hebben de naam van zijn vader geschreven aan hun voorhoofden. En ik hoorde een stem uit de hemel als een stem van vele wateren en als een stem van een grote donderslag. En ik hoorde een stem van citerspelers, spelende op hun citers. En zij zongen als een nieuw gezang voor de troon en voor de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat gezang leren dan de 144.000 die van de aarde gekocht waren. Deze zijn het die met vrouwen niet bevlekt zijn, want ze zijn maagden. Deze zijn het die het lam volgen waar het ook heen gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen tot eerstelingen voor God en het lam. En in hun mond is geen bedrog gevonden, want zij zijn onberispelijk voor de troon van God. Hier eindigt onze schriftlezing. Zalig zijn zij die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Amen. Deze laatste schriftlezing, gemeente, Openbaring 14, vers 1 tot en met 5, is vanmiddag de tekst voor de prediking. We gaan nu verder met het zingen van Psalm 28 en zingen nu vers 4 tot en met 6. Onze gaven voor de kerk gaan we bijeenbrengen, nu en straks bij de uitgang. Beide gaven bevelen wij heel hartelijk in uw liefde aan. Komende zondag hoopt om 9:30 en 14:30 in de Sionskerk voor te gaan door meneer Klok uit Medesand. Dan is de diaconiecollecte 's morgens bestemd voor de stichting Woord en Daad. U weet het, daadwerkelijke hulp aan onze verre naasten in de diepste noden. Alvast heel hartelijk bij u aanbevolen. Morgenavond om 7:30 hoopt de zendingskrans weer samen te komen. Dinsdagavond om 8:00 de lidmatenkring, waar wij het onderwerp de zondag met elkaar hopen te bespreken. Woensdagavond is er deze week geen koor, maar het is deze keer vrijdagavond aanstaande om 8:30. Met name ook met het oog op de uitvoering willen wij aan u vragen alvast die datum te reserveren van woensdag 12 december. En dan dat niet vanavond, zoals in de krant deze week stond, er weer een centrale dienst is in de grote kerk, maar dat zal zijn volgende week zondagavond weer een dienst uitgaande van de centrale kerkraad om 7:00. Waarin wij dan hopen te mogen voorgaan. Gemeente, dit alles zo de Heere wil en wij zullen leven. Wij zingen nu Psalm 28, vers 4, 5 en 6. En ik zag en ziet, het Lam stond op de berg Sion. Gemeente, voor enige weken toen wij de laatste keer uit het boek Openbaring hoorden, hoofdstuk 13, hebben wij met Johannes gezien de openbaring van het beest uit de zee en het beest uit de aarde. Wij zagen in de beide hoofdstukken 12 en 13 de openbaring van de duivelse drie-eenheid. De vader der leugen, de antichrist en de leugengeest. En wanneer dit gebeurd is, is daarmee eigenlijk het wezen van de boze openbaar geworden. Ook openbaar geworden wat er in deze wereld van het laatste der dagen gebeuren gaat, voordat Christus terugkomt. En dit is zo onzagwekkend, als wij bijvoorbeeld denken dat Johannes de hele wereld gebogen zag liggen voor het beest, voor de antichrist, dat je je afvraagt, hoe kan er in deze wereld dan nog leven zijn, leven van Israël en van de kerk, leven uit de levende God. En voordat nu het verder gaat met de laatste oordelen, mag Johannes, en dat is onze tekst vanmiddag, een moment, als het ware daartussendoor, iets heel anders zien. Mag hij wegzien van die oordelen en mag hij zien het gezicht van het Lam op de berg Sion. En dat wil zeggen, hij mag een moment zien hoe de kerk, de gemeente van Christus, in dit woeden van de boze bewaard blijft. Dus hoe er leven mogelijk is in deze wereld van het laatste der dagen. En ik zag en zie dat het Lam stond op de berg Sion. En met hem 144.000 hebben de naam van zijn vader geschreven aan hun voorhoofden. Johannes mag opnieuw het Lam zien staan. Weg te zien van onszelf en onze angst. Te mogen doorzien hoe het beest uit de aarde wel twee hoornen draagt als van een lam, maar woorden spreekt van de draak. En daartussendoor, net alsof dat een moment opzij geschoven wordt, daardoorheen het Lam te mogen zien, staande als geslacht. De wonden die niet genezen waren aan de rand van de dood, zoals het beest, maar die de dood hebben ingeleid. Door de dood is hij heen getreden tot heerlijkheid van de Vader. Dat is het Lam. In dit Lam te mogen zien ook het bloed, het vergoten bloed, en van de reiniging en de kracht van dat bloed te mogen leven. Zoals het doopwater zo krachtig heen wijst naar de onreinheid van ons en onze kinderen, maar veel krachtiger, want anders waren we hier vanmiddag niet meer, veel krachtiger wijst dat water heen naar de reiniging in het vergoten bloed van het Lam van God. En wanneer daarbij ook de geest gezien wordt, die door dat bloed de eeuwige Vader verheerlijkt en die ons wil toe-eigenen, hetgeen wij in dat Lam hebben, dan mogen wij vaste grond onder de voeten weten. En dat is ook wat er vanmiddag gepredikt wordt. De vaste rotsgrond van de berg Sion. Want daar zien wij het Lam namelijk staan. En ik zag en ziet, het Lam stond op de berg Sion. Wat wil dat zeggen? De berg Sion, nu in het zuidwesten van Jeruzalem gelegen, is oorspronkelijk het oudste gedeelte van de stad. De heuvel waarop de burcht van de Jebusieten gebouwd was. Toen onder koning David Jeruzalem groter werd, werd heel de stad wel Sion genoemd, ja zelfs heel Israël. Toch ligt er een bijzondere klank in die naam Sion. Want als onder Israël gezegd wordt naar de berg Sion optrekken, dan betekent dat naar de tempel, naar de levende God van Israël zelf optrekken. Want de Heere heeft zich deze berg verkoren om daar te wonen, te midden van zijn volk. En omdat God zelf daar woont, kunnen mensen van vlees en bloed bedekt door het vergoten offerbloed, daar naderen en ook wonen. En op die plaats ziet nu Johannes het Lam staan, op de berg Sion. Zo woont God te midden van zijn volk, in het vergoten bloed van het Lam van God. En dit gezicht krijgen we nu voor ogen. Dit wordt ons gegeven in dit uur, om het mee te zien en het te blijven zien, wat er ook gebeurt. Dit gezicht, wanneer God zich voor ons oog verborgen houdt en we midden in de zichtbare teken der tijden, als het ware Christus, nergens meer zouden kunnen ontdekken, dan te mogen zien hoe het Lam van God staat, op de berg Sion, op de aarde, op rotsgrond wil dat ook zeggen, waar het eenmaal vergoten bloed gestort is, het Lam staande als geslacht, het is opgestaan, het is verrezen uit de dood, het staat. En dan gaan wij dat vinden, verstaan de roep van de profeten. Hoe dikwijls de profeten in deze berg Sion de plaats, de enige plaats van behoud, van bescherming tegen het aanstormend oordeel Gods hebben mogen zien. Enkele voorbeelden. Joël heeft dat onder andere uitgesproken. Hij heeft gezegd, en de Heere zal uit Sion brullen en uit Jeruzalem zijn stem geven, dat hemel en aarde beven zullen, maar de Heere zal de toevlucht van zijn volk en de sterkte van de kinderen Israëls zijn. Deze belofte te midden van het brandende oordeel. Zoals Joël dan zegt, wanneer de zon veranderd wordt in duisternis en de maan in bloed, dan zal het geschieden, al wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal behouden worden, want, volgt er dan, op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Heere gesproken heeft. Dus, het gaat om die berg Sion, om de ontkoming. En nu zien we het, nu pas, waarover voor alle profeten nog een sluier lag. Het is de berg waarop het Lam staat. En daarom mag bijvoorbeeld de Hebreeënbrief tegenover de rokende en bliksemende berg Sinaï zijn lezers en ons toeroepen, maar gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad Gods, tot het hemelse Jeruzalem. De berg Sion waarop het Lam staat. Als wij deze kerk, de naam van deze kerk, met recht zouden mogen dragen, betekent dus Sionskerk een berg waarop het Lam staat. Hoog verheven is het enige waar het allereerst op aankomt. Zo wil het de stad God zijn, de berg Sion waarop het Lam staat. Want daar is ontkoming, wanneer de wereld in brand staat en de aarde gebogen ligt voor het beest. Waar is nu deze berg? De profeet zegt, wie de naam des Heeren zal aanroepen, die zal behouden worden. Het kan niet eenvoudiger gezegd zijn. Op grond van Gods eigen belofte, zijn naam aanroepen, dat is behoud. Maar wanneer het Lam staat op deze berg van het behoud, dan is het de naam des Heeren zo aanroepen, dat we God de Vader ook mogen treffen in het hart. Gij, o eeuwige Vader, vertoornd op ons vanwege onze onreinheid van ons en onze kinderen. Gij hebt een Lam en gij zelf hebt het gegeven. En wanneer uw Lam daar staat, dan kunt gij daar wonen en dan mogen wij naderen zonder verteerd te worden. Zo gemeente het te zien, midden in die aanrollende vloed van de antichrist, te zien staan een berg, een rotsvaste berg, met daarop het Lam, Jezus Christus. En zo zegt die psalmdichter van Psalm 125, die op de Heere vertrouwen, die net als Johannes als een dode aan de voeten van Christus liggen en alleen leven door zijn rechterhand en zijn leven. Wel, die zo op de Heere vertrouwen in dit laatste der dagen, die zijn als die berg Sion, die niet wankelt, maar die blijft tot in der eeuwigheid. Dus vluchten naar deze berg, dat is vluchten naar het Lam. Dat is die beweging van vanmorgen, die tekst van Jesaja, dat de volken zullen stromen naar Jeruzalem. Vluchten naar het Lam, zich bergen in hem in de dag van het kwaad. En dan geborgen naar twee zijden. Geborgen voor de toorn van de Vader, door het vergoten bloed van het Lam, geborgen voor de toorn van God. Als het ware daarin weggescholen, bedekt met het bloed. Maar ook geborgen tegen die alles meeslepende vloed van het beest en zijn leugengeest. Want vast staat deze berg Sion tot in eeuwigheid. En hiermee, gemeente, zien we nu hoe de gemeente van Christus bewaard wordt midden in de grote verdrukking en afval. We hebben dat al eerder gezien in Openbaring, in het beeld van de verzegeling van de dienstknechten van God. Ook in het beeld van dat Johannes zag hoe de tempel en het altaar opgemeten werden, ook een beeld van bescherming, beelden van bewaring, en zo is het ook hier. Want met het Lam, zo volgde dan, staan er 144.000 op deze berg Sion. Het Lam is vervolgens niet alleen. En dat is nu het overweldigende gezicht dat we zien staan tegenover dat beest, de antichrist, die namelijk, in het vorige hoofdstuk hoorden we dat, door zijn leugengeest ook een gemeente rond zich verzamelt. En die ook merkt met een merkteken. Die tegenstelling zien we nu daar tegenover de ware Christus en zijn gemeente, bewaard, zonder dat één uit zijn hand gerukt is, bewaard op de rotsvaste berg Sion. Het zijn er 144.000. Dat wil zeggen, de volheid van de kerk. Daar zit in geborgen de 12 stammen van Israël. 12 x 12. De 12 apostelen van het nieuwe verbond. 12 x 12 en nog eens 1000 maal. Dat wil zeggen, de volkomen volheid van de kerk uit Jood en Heiden. En u ziet hoe dat de tegenstelling is met het vorige hoofdstuk. Tegenover het merkteken van het beest hebben zij ook een merkteken. Namelijk, aan het voorhoofd staat er, hebben zij de naam van zijn vader geschreven. Zo zijn zij gemerkt. Ook de gemeente van het Lam heeft een merkteken dus aan het voorhoofd. De naam van het Lam en van zijn vader staat er in de grondtekst. Om onverklaarbare reden heeft de Statenvertaling dat eerste weggelaten. Er staat in het Grieks heel duidelijk in vers 1, ze hebben de naam van Christus en de naam van zijn vader geschreven aan hun voorhoofden. Dus de naam van het Lam ook en de naam van zijn vader. Zo staat het er. En de betekenis is duidelijk, door het Lam zijn ze verzegeld, gemerkt met de naam van zijn eeuwige vader op hun voorhoofden. Dit gezicht. En waarom? Het ene antwoord op de vraag van onze ziel voor ons en onze kinderen. Wanneer wij gehoord hebben van de macht van de draak en zijn beesten. Gezien hebben de wereldwijde macht van de duivelse drie-eenheid en daarbij niet in slaap gevallen zijn. Maar juist hevig wakker geworden. Dan is de vraag, kan er in zo'n wereld nog wel een plaats overblijven voor de gemeente des Heren? Hier hebt u het antwoord. Alleen dicht bij het Lam. Als het ware dicht samengescholen rond dat Lam op de berg Sion. Alleen rondom dat Lam dat voorgaat en hen bergt, zo bewaard op die berg Sion dat de poorten van de hel, die gemeente, niet kunnen overweldigen. En nu mag Johannes het zien. Eerder hoorde hij alleen maar het getal van de verzegelden. Nu staat er, hij zag het ook hoe de 144.000 verzameld zijn rond het Lam Gods, verzegeld aan hun voorhoofden. Daar staan we ook een moment bij stil, bij dat verzegeld aan hun voorhoofden. Dat zijn ook wij, voor zover wij gedoopt zijn. De naam van de drie enige God is aan ons voorhoofd verzegeld. Wij zeggen niet dat Openbaring 14 de doop als teken en zegel direct op het oog heeft, dat het er met zoveel woorden staat. Maar dit is wel heel duidelijk. Te midden van de toenemende openbaring van de antichrist zullen we wel steeds meer op het teken en zegel van onze doop worden teruggeworpen, namelijk als volgt. Wie gedoopt is in de naam van de drie enige God, alleen dat feit, alleen dat gebeuren, wie gedoopt is in de naam van de drie enige God, kan alleen daarom al niet anders dan het merkteken van het beest weigeren. En de ouders zullen hun gedoopte kinderen ook hiervan breder onderwijzen, dat gedoopt zijn in onze tijd dit met name betekent. Je kunt het teken van de antichrist niet meer dragen, want je bent al gemerkt, in Christus geheiligd, als lidmaten van zijn gemeente gedoopt. Opdat deze doop, dit teken aan het voorhoofd, een doorgangspoort voor ons mogen zijn om zelf, daaronder stervende, de naam van de Vader te leren kennen en te dragen, gereinigd te zijn in het bloed van het Lam door de werking van de Heilige Geest. Zo uitwendig als het op ons voorhoofd is aangebracht, zo inwendig in ons hart eruit te leven. Maar juist zo, midden in de grote verdrukking rond het Lam, heeft de kerk zo wezenlijk nodig te mogen leven onder een open hemel, dat ze dan vanaf de aarde verbonden is met het leven in God. En dat mag Johannes dan ook vervolgens zien en horen in vers 2 en 3. En ik hoorde een stem uit de hemel als een stem van vele wateren en als een stem van een grote donderslag. En ik hoorde een stem van citerspelers, spelende op hun citers. En ze zongen als een nieuw gezang voor de troon en voor de vier dieren en de ouderlingen. Bij het gezicht wat Johannes ziet, komt nu ook het geluid. Johannes hoort een stem uit de hemel. Dat staat er 4 keer. Een stem. Dat wil zeggen, te midden van het helse lawaai van de antichrist en zijn helper, dalen van boven, vanuit de hemel, tonen neer stemmen van engelenkoren. En het is een stem als van vele wateren. Aanrollend water, als de branding. Of als de bergbeek, als de waterval. Het is doorzichtig van toon, als het heldere water. Maar het is tegelijk vol van kracht, bruisend. En ineens klinkt daar dwars doorheen een stem als van een donderslag die weer kaatst tussen de bergen. Indrukwekkend, ontzagwekkend. Want de hemel zoekt de aarde. En dat geluid dat alles vermengt met een stem van schietersspelers. Zachte harpmuziek van hemelse oorsprong. Maar wanneer we weten dat juist ook bij de keizerverering harpmuziek voorkwam, dan denken we hier opnieuw aan dat grote tegenbeeld. Ook hier weer dat geluid tegenover de aanbidding van het beest. En deze stemmen vanuit de hemel, als het water en als de donder en als harpmuziek. Wat is de inhoud? En zij zongen een nieuw lied. Een nieuw lied. Want het is volbracht. En wie in Christus is, is voor het aangezicht van de Vader ook een nieuw schepsel. Dat wordt bezongen. Dat wordt als een wapen gebruikt tegen de duivel. Door engelen gezongen voor de troon, voor de vier dieren, voor de ouderlingen. Daarvan is de hemel vervuld. En de aarde, kan de aarde het meezingen? Zingt, zingt een nieuw gezang de Heere. horen. Zegt Johannes, en niemand kon dat gezang leren dan de 144.000 die van de aarde gekocht waren. Er zijn er die dit hemelse loflied mogen meezingen. De 144.000, de ganse kerk op aarde. Maar alleen zij kunnen dat leren. Buiten het geloof om klinken hier onverstaanbare klanken uit de hemel. Dan zeggen we, wat vreemd, het loopt alles door elkaar, water en donder en harpen. Maar de getekenden van het Lam leren dit nieuwe gezang meezingen. Ze leren het namelijk als ze steeds op dat Lam zien. Dan worden hun tongen losgemaakt en hun hart springt open van vreugde. In de wonden in zijn handen en zijden zien ze en het lied weer klinkt. En zittende op de afgewentelde steen van hun graf, zien zij door de wonden van het Lam heen, de ganse kruisweg langs, tot in de eeuwigheid, tot in het vaderhart van God. En dan zingen ze, geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Dat loflied, dat dat meer en meer mogen klinken, ziende op het Lam en niet ziende op de antichrist. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Wanneer de antichristelijke watervloed hem komt tot de lippen, zingen ze het nieuwe gezang mee en daar leren ze het ook. Wanneer al Gods golven en baren over hen heen gaan, dan leren ze te zingen zijn lof, zelfs in de nacht. Het is een vrede Gods die alle verstand te boven gaat. Zij zijn het, staat er dan, die van de aarde gekocht zijn. Gekocht, losgekocht met het bloed van het Lam. Weggekocht uit de aarde en in vrijheid neergezet op de berg Sion, rondom het Lam. Ja, nu weten we waar ze staan en waar ze vandaan komen. Maar wie zijn ze? Deze 144.000, deze gekochte van het Lam. En dat volgt in vers 4 en 5. En dan is het net gemeend alsof Christus zelf, als de bruidegom, zijn bruid beschrijft. Zo horen we dat. Het is alsof de bruidegom ons zijn bruid zelf voorstelt. In elk woord, in elke zin klinkt dat door. Hoor maar, zie maar, hoe de bruidegom ons zijn bruid voorstelt. Dan staat er eerst in vers 4. Deze zijn het die met vrouwen niet bevlekt zijn, want ze zijn maagden. Met vrouwen zijn ze niet bevlekt. Wondere uitdrukking. Velen hebben hierin gelezen een soort ideaal dat deze 144.000 zich letterlijk niet met vrouwen hebben ingelaten, dus het huwelijk ook nooit hebben gekend. In dat geval wordt Paulus erbij betrokken, die in het licht van de naderende wederkomst het ongetrouwd blijven stelt boven het huwelijk. Toch zou dit tegelijk een verachting van het huwelijk inhouden, die zeer onbijbels is. Te meer daar juist ook het boek Openbaring het huwelijk noemt, als hoogste beeld voor de liefde van Christus en zijn gemeente. Dus als hier staat, ze zijn met vrouwen niet bevlekt, dan denken wij veel meer ook hier aan het voorafgaande hoofdstuk, hoofdstuk 13. Namelijk, dat hier een door en door bijbels beeld wordt gebruikt voor het zich onthouden van geestelijke hoererij, van afgoderij. Zoals Israël aan God als aan een man verbonden is, zoals het nalopen van andere goden voor Israël, het zich gedragen als een hoer. En in onze tekst hebben wij met name die tegenstelling te zien tot het vorige hoofdstuk. Deze zijn er die met vrouwen niet bevlekt zijn. Dat wil zeggen, deze zijn er die niet gebogen hebben gelegen voor het beeld van het beest, want zij zijn maagden. Zij hebben nimmer gemeenschap gekend met een andere man, dat wil zeggen. Zo hebben zij zichzelf in hun hart wel leren kennen, maar gebogen voor het beeld van het beest, het merkteken van het beest ontvangen hebben ze niet. Ze hebben hun ziel niet verkocht aan de duivel. En het merkteken van het beest hebben ze geweigerd. En zo beschrijft Christus zijn bruid. Dit hebben ze mogen doen door zijn genade. En het is in dat verband dat Paulus van de christelijke gemeente ook mag zeggen, want ik heb u toebereid om u als een reine maagd, dus niet dat leven met die antichrist, maar als een reine maagd aan een man voor te stellen, namelijk aan Christus. Dus tegenover die hoererij van het beest, de reinheid van het naderen tot God, gereinigd door het bloed van het lam, niet bevlekt met andere goden. Daarin schittert de wederliefde van 144.000 tot de liefde van het lam dat hem heeft lief gehad tot in de dood. Christus stelt zijn bruid verder voor en zegt, deze zijn het ook die het lam volgen waar het ook heen gaat. Daar hopen we direct aan het einde van de preek op terug te komen. Nu lezen we eerst door. Deze zijn ook gekocht, vervolgt de tekst, uit de mensen, tot eerstelingen voor God en het lam. Losgekocht uit de mensen, uit de aarde waar het beest zijn macht uitspeelt. Losgekocht door het bloed van het lam. Wat een kracht, moeten we dan uitroepen, heeft toch het vergoten bloed van het lam. Een kracht die hemel en aarde ontzet, maar die ook hemel en aarde verbindt. Een kracht die de zondaar als dood doet neervallen, maar tegelijk hem reinigt in zijn verderf. Hem loskoopt uit de klauwen van het beest dat meest oppermachtig schijnt. Losgekocht, waartoe? Tot eerstelingen voor God en het lam. En daar spreekt het Oude Testament. Dat prachtige beeld van de eersteling. U weet het. Die eerste gave, het beste van de oogst. Dat hield Israël nooit voor zichzelf. Dat ging naar de priester in de tempel. Dat was voor God het eerste, het beste. Voor de Heer het eerstgeborene ook van het vee. Dat is een offer voor God. En zo is Israël zelf de eersteling onder de volken. Zo is Christus de eersteling van de nieuwe oogst in zijn dood en opstanding. Als we de muur van de dood voor ons zien, waar we allen voor staan, is Christus daar zo dwars doorheen gegaan, als eersteling. Er is een bres in die dood. Hij is als eerste voorgegaan en hij trekt de zijnen zich achterna, zodat ze hem volgen door de dood tot het leven. Velen zullen deze eerstgeborene uit de doden nu kunnen en mogen volgen. En dan, in datzelfde beeld van het eerstelingenoffer, besluit dan dit gezicht in vers 5. De bruidegom zegt tenslotte van zijn bruid, van 144.000. En in hun mond is geen bedrog gevonden, want ze zijn onberispelijk voor de troon van God. Als u zich afvraagt hoe dat kan van een mens, komen we er ook nooit uit. Hoe kan nu een mens onberispelijk zijn? Hoe kan nu in zijn mond geen bedrog gevonden worden? Ja, dat woordje onberispelijk, ook dat is weer ontleend aan het Oude Testament, aan het offer. Het slaat namelijk op dat offer dat voor God zonder gebrek moest zijn. U weet wel, dat offerdier uit de tempeldienst waaraan geen enkel gebrek mocht kleven. En zo is in Christus het volmaakte offer gebracht. Het lam van God, onbevlekt en onberispelijk. Geen vlek aan de buitenkant, geen gedachte tegen de wil van God in het binnenste. En zo in Christus geborgen is die gemeente voor God zonder vlek of zonder rimpel. En daarom vanwege het lam, lam dat de waarheid is, kan er ook van ontstaan en in hun mond is geen bedrog gevonden. En als u zou blijven zeggen, maar hoe kan dat? Geen bedrog. Dat ze geen woord hebben gesproken van bedrog of leugen. Dan is ook hier weer de sleutel dat vorige hoofdstuk en steeds die tegenstelling. Want wat is het kenmerk van het beest? Die leugenmond. Dat het beest Gods lasteringen spreekt, dat het de leugen uitbraakt. En daartegenover staat dan van de gemeente van Christus Geen bedrog, niet die leugen van de antichrist. Niet verleid door de leugengeest door mee te roepen wie het beest gelijkt. Maar geen bedrog, onberispelijk voor de troon van God. Zou dat anders kunnen dan alleen wanneer ze zelf gestorven zijn en leven voor de troon van God in het Lam alleen? Nee, anders zal dit toch niet mogelijk zijn. Geen bedrog en onberispelijk. Dan staande met het Lam op de berg Sion, gereinigd in zijn bloed. Gemeente, dit uitzicht wordt ons vanmiddag gegund. Wanneer wij het boek Openbaring hopen te vervolgen en de laatste oordelen worden getoond. En wanneer wij het gezicht van de antichrist hebben gezien, daar midden tussendoor een moment dat God zegt, kijk nu met uw kinderen in de richting van de berg Sion. Zie het Lam daar staan. En dat gezicht is het voor ons en onze kinderen, dat nu door de Heilige Geest in onze harten wil zijn geschreven. En in dit gezicht zijn het als het ware drie godsgeheimen. Drie schatten van het verbonden genade. Die God zelf ons aan het hart legt en in het hart wil bergen. In de eerste plaats de vraag waarmee we begonnen. Waar vinden in deze donkere tijden wij voor onszelf en onze kinderen nog een plaats in deze wereld waar bewaring is, vastheid is, bescherming, behoud, waar we niet zouden omkomen met die gebogen wereld die geknield ligt voor het beest, voor de antichrist? Die plaats, de enige, is de berg Sion, die vast staat tot in eeuwigheid. Waar is de berg Sion? Daar waar het Lam is, staande als geslacht. Waar Christus in het midden is. Waar zijn woord is en zijn teken en zegel. Daar waar nog kinderen op aarde mogen gedoopt worden in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Daar is nog zo'n berg Sion. Zo'n vaste rotsbodem van Gods onwankelbaar verbond. Wij kijken, gemeente, de verkeerde kant op. Als we kijken naar de tijd waarin we leven, en naar deze wereld, en naar onze kinderen, en naar onszelf, en naar de kerk. Wij kijken allemaal de verkeerde kant op. Wij zijn opgeroepen om te zien naar deze berg Sion, met het Lam staande als geslacht. Om te zien hoe vast, hoe rotsvast, tot in het welbehagen Gods verankerd, de belofte van de God des verbonds gegeven is. De Vader in de Geest en de Zoon in het midden. En het erf van Gods verbond is als die berg Sion. Geen twijfel mogelijk. Zolang in Epe, in welke kerk dan ook, nog één kind gedoopt mag worden in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En er zou maar één hart zijn overgebleven om het te zien, dan zou nog dat gezien worden boven het water van de doop. Het Lam met 144.000 op de berg Sion. Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijn vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. In de tweede plaats, een geheim dat we uit dit gezicht ontvangen. Hieruit volgt dat wanneer de hemel openbreekt boven deze oude en vergaande wereld, we als gedoopte mensenkinderen allereerst dat nieuwe gezang leren zingen waarover het hier gaat. Persoonlijk, in het verborgen en instemmende met de grote scharen. Namelijk het nieuwe lied voor het Lam. Want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. Dat is gemeente leren van onszelf af te zingen en tegen onszelf in te zingen, kost ons de strijd van ons leven. Dat het nieuwe leven in Christus allereerst niet anders is dan het zingen van een nieuw lied. Dat in te oefenen, te leren zijn lof te zingen, zelfs in de nacht en juist in de nacht. Dat al ons werken om te beginnen niet meer is dan een lied voort te brengen, dat de Geest ons in het hart en in de mond legt. Dat wanneer wij het Lam zien staan mogen op die rotsvaste berg Sion, en met hem de 144.000, en niet één uit zijn hand gerukt, en daarboven de hemel die openbreekt, en we horen de hemel zingen, de lof voor de troon van God, de stem der hemelingen, de instemming van de engelen. Gaat dan de aarde niet meezingen? Gaan we dan niet tegen onszelf inzingen? Van onszelf afzingen, de hemel tegemoet. En dit is het geheim ook van de persoonlijke, verborgen omgang met God. Om dit nieuwe gezang te leren zingen. Om losgemaakt te zijn van het oude en het verouderde wat wel haast voorbij gaat. Maar om het nieuwe lied te leren. Op de adem en de toon van de Heilige Geest. Het Lam staande op de berg Sion, de naam van de eeuwige Vader aan hun voorhoofden, zo wordt hun hart losgemaakt en ook hun tong, en zingen ze het lied de hemel tegemoet, en het harmonieert met die donder, en met die harpmuziek, en met het geluid van dat water. Het is eenstemmig, voor de troon en hier beneden, in de vervolgde gemeente van Christus, die verdrukt en vervolgd is, ook vandaag. Het is één lied. Het is één lied ook met de schepping, met de dieren en de schepping die zucht. Het is de ene zucht die door de ganse schepping vaart. Het nieuwe gezang. Voor God en het Lam. Door de Geest. En dan in de derde plaats en tenslotte. Het hoofd omhoog en uitzien naar de komst van het Lam, de komende Christus op de wolken des hemels. U en ik, is er één reden te bedenken dat wij met het hoofd naar de grond zouden lopen staren? Intussen, nu vandaag en morgen staat er, dit Lam volgen waar het ook heen gaat. Daarmee is ons leven dan in beweging gebracht, een beweging die nooit meer ongedaan gemaakt wordt. En het geldt onze kinderen. Zo hebben wij gebeden voor onze kinderen in het uur van de doop, hebben wij toch gevraagd of zij hun kruis, en toen wisten we al dat er een kruis ook zou zijn in dit leven, ook hen overkomt niet iets vreemds, maar of zij hun kruis dagelijks, dit Lam navolgende, vrolijk mochten dragen. En dat geheim in dat woordje vrolijk. We zeiden nu al eerder, waarschijnlijk hebben we dan op de ondergrondse kerk te letten om te verstaan wat dat kan betekenen. Om te midden van verdrukking vrolijk te zijn. Het kruis vrolijk te dragen, zoals voor ons gebeden is in het uur van onze dood. Om tenslotte, ten laatste dagen, voor de rechterstoel van Christus, zonder verschrikken te mogen verschijnen, het Lam te volgen. Dan zitten we nergens meer aan vast. Dan hebben wij geen enkel houvast, waaraan we ons van dag tot dag kunnen vastklemmen. Want volgen is volgen, gemeente. En het Lam volgen is het Lam volgen. Dan kan u van alles overkomen, u en mij, wat we van tevoren niet weten, waar we geen zekerheid van hebben, als mensen, geen menselijke zekerheid, Het lam volgen is het lam volgen. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf. Dat is eigenlijk het sterven van ons hele wezen. Die verloochene zichzelf, die nemen zijn kruis op en volgen mij, waar het ook heen gaat. En daarmee is nu een weg voor ons geopend, die naar onze ervaring juist een weg kan zijn zonder het lam, voor onze ervaring, dat we hem kwijt zijn. Een weg door diepten en duisternis, een weg ook door het dal van de schaduw des doods. En als we ouder worden, is het een weg waarop we steeds meer gebracht moeten worden, want gij zult geleid worden waarin gij zelf niet gewild hebt. Het is, gemeente, de weg van het lam zelf, de weg van Christus op aarde zoals hij tot de Vader ging en tot het vaderhart van God doordrong, tot diens wil en welbehagen. Het is de weg door de dood heen tot het leven. En de weg van Christus is zo donker in dit laatste der dagen bijzonder voor ons oog, dat we de handen soms voor de ogen slaan en roepen: dit niet. Dan maar geen kinderen meer. En dus ook geen doop. En toch, ze gaan. Ze gaan altijd. Ze gingen toen. Ze gaan nu. En ze zullen gaan tot de laatste dag. Ze gaan wel met tranen zaaiende over de akker van deze wereld. Zo gaan ze het lam achterna. En ze kunnen niet anders meer dan het lam volgen. Waar het ook heen gaat. Door het bezaaide en het onbezaaide. Door duisternis en langs afgronden. En soms liggen ze zelf als het zaad uitgestrooid op de akker der wereld. Om zo voor de eeuwige landman vruchten te dragen door het lam, want heeft hij gezegd: gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijven. Opdat zo wat gij van de Vader begeren zult in mijn naam, hij u dat geven. Wat is er meer? Wij hebben hem niet uitverkoren. Hij heeft ons uitverkoren en zegt: volg mij, waar ik ook heen zal gaan. En wanneer het lam voorgaat, dan komen ze met gejuich weder, dragen de hun schoven, tot voor het aangezicht van de Vader. En dat weten ze, de schapen. Dat weten ze boven alles wat op aarde te weten is. De schapen horen de stem van de goede herder, die zelf het lam is. En zij volgen het lam, waar het ook heen gaat. En zo komen ze eeuwig thuis, tot lof van hun God en Schepper, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. We zingen, gemeente, uit Psalm 87, het vierde en het vijfde vers. Psalm 87, 4 en 5. Laat ons danken en bidden. Getrouwe, eeuwig, levende God, in Jezus Christus uw Zoon, roepen wij u aan in ons dankgebed en spreken wij uit de lof, de dank, de aanbidding, vanwege alles wat Gij op deze zondag aan ons wilt geven. Dat Gij altijd opnieuw van zondag tot zondag in het gewaad van uw woord tot ons komt, bij ons bent, als een vader die zorgt voor zijn kinderen, zodat het hun wezenlijk aan niets ontbreekt, al denken die kinderen dan dikwijls van wel. Heere, vergeef ons onze ondankbaarheid. Vergeef ons ook vooral onze twijfel en onze hoogmoed. Dat we twijfelen of u het ons wel wilt geven, of het wel voor ons is. Leer ons dit ook heel persoonlijk in de stilte te ontdekken als een vorm van gruwelijke hoogmoed. Dat als gij het toch zegt, wie is dan de mens dat die vraagtekens gaat plaatsen? O Heer, ontferm u over deze nood ook van de gemeente. Dat als gij uw woord spreekt en uw belofte ook zo persoonlijk verzegelt, mogen wij toch niet twijfelen of gij meent het. We vragen u vergeving voor alle zulke vragen die leven. En dat we dan maar doorgaan met te bidden om iets te vragen aan u wat ge lang al reeds geschonken hebt. Leer ons waarom er dan ook geen gebedsverhoring is. Gij kunt toch niet twee keer geven wat gij schonk. Gij hebt toch uw Zoon eenmaal gegeven. Gij hebt uw Heilige Geest ons toch ook persoonlijk toegezegd en beloofd dat u ons wilt toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben. Heren, laten wij zo allen verslagen zijn onder uw woord. En laat ons daarin gaan in de schatten van uw verbond, zodat onze ziel mag wijden met een verwonderend oog en wij dan gaan verstaan hoe wij er buiten liggen, hoe het volstrekt onmogelijk is dat voor mensen zoals ons gij uw Zoon zou hebben kunnen geven, opdat wij eindigen in het begin, dat tegelijk ook het einde is, door u alleen, om het eeuwig welbehagen, zodat wij eindigen in dat loflied van de verkiezende liefde, de vrije gunst die eeuwig u bewoog. Dat wij zo uw Zoon het land mogen volgen, waar het ook heen gaat in deze adventsweken, het lam volgen als de komende Christus. En wij bidden u of dit door uw geest gebeuren mag, in onze harten en in ons leven. Wij vragen u of gij dicht bij ons wilt blijven, in onze nood en onze ellende, en geven dat wij naar lichaam en ziel gedragen zijn, in uw genade, die zo groot en zo oneindig rijk is, dat eenvoudig niet zo diep kunnen zinken, of gij zijt nog beneden ons. Heere, wil ons nu doen heen gaan in vrede, en ons een zondag schenken van diepe rust en vrede, waarin uw woord naklinkt en doorklinkt, waarin er de voorbereiding is op de komende week van werken en strijd en zorgen, maar vanuit de zondag, vanuit de opstanding, vanuit het geschenk, vanuit de genade, wil onze krampachtige handen doen ontspannen en onze weerbarstige harten zacht maken, zodat wij door deze wereld gaan het lam volgende en dat daarin het licht ook door ons heen straalt, naar buiten toe en onze naast het ontdekt. Tot lof van u, de Koning der Koningen en Heere der Heren, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. U zij de lof en de glorie, dat gij op de berg Sion eeuwig wilt wonen. Amen. Zingen wij nu, gemeente, het lied van de berg Sion, waar God zijn woning heeft gekozen en eeuwig woont. Psalm 68, vers 8. Het achtste vers uit Psalm 68. Thank you. Gaat gemeente nu heen naar uw huizen in vrede. Ontvangt allen, ook zij die thuis met ons zijn verbonden, de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.